De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hooglied 2. En daarvoor na de vers 8 en 9 waar Gods woord en onze tekst luidt. Dat is de stem mijns liefste, ziet hem, hij komt. Springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de traliën. Tot zover. Gemeente, het Hooglied, dat is een lied over Salomo en zijn vriendin. Salomo, de koning van Israël, de zoon van David. En zijn vriendin, zijn bruid, uit een klein dorpje van het platteland, Sulamiet. En de beschrijving van hun liefde en hun verlangen naar de trouwdag wijst boven zichzelf uit naar een andere verbintenis. Want Salomo is een voorbeeld van de meerdere Salomo, de Heere Jezus. En Salomo met zijn wijsheid, dat wijst heen naar de Heere Jezus en zijn wijsheid. Hemelse wijsheid over de dingen van Gods Koninkrijk. En al zijn woorden zijn vol wijsheid die zalig maakt. Ook is de Heer Jezus, is Salomo het type van de Heer Jezus. En denk ook aan de rijkdom van Salomo. Want Salomo's rijkdom wijst heen naar de Heer Jezus. Ook vol van rijkdom is de Heer Jezus. Rijkdom in de vergeving van de Heilige Geest. Rijkdom van het kindschap. Rijkdom van het eeuwige leven. En wie eens de rijkdom van de Heer Jezus zal zien, die zal zeggen, de helft is mij niet aangezegd. Salomo en Jezus. En dat meisje uit Sulamiet, dat is een voorbeeld van de gelovigen. Dat meisje, dat was helemaal geen prinses. Dat behoorde ook niet tot de koninklijke familie. Woonde ergens achteraf. En toch had Salomo liefde voor haar opgevat. Ja, hoe was het mogelijk dat hij als koning haar als bruid verkozen had? En als voorbeeld van elke gelovige, hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus mij heeft liefgekregen? Zo ver bij hem vandaan, en toch, hoe is het mogelijk? Hij heeft mij tot zijn bruid verkoren. En in de beschrijving van hun liefde, van hun uitzien naar die trouwdag, horen we dan ook de afspiegeling van de liefde van de meerdere Salomo en zijn bruid, van de Heer Jezus en zijn bruidskerk. We zullen ons wat kunnen voorstellen dat Salomo het druk heeft gehad. Hij is koning en dan heb je heel veel aan je hoofd. Maar nu aan het eind van een lange dag of meerdere dagen, let op, zijn meisje hoort hem aankomen. Luister, dat is de stem van mijn liefste. Luister, daar komt hij en ze leeft ervan op. Ja, dat kun je je wel voorstellen. Als je verkering hebt en je zit 's avonds thuis op je vriend te wachten. En je vindt het eigenlijk nogal lang duren. Je bent al eens naar het raam gelopen. En dan hoor je zijn fiets in het grind. Of je hoort misschien de motor van zijn brommer of de auto. En je denkt bij jezelf, daar is hij. En je zorgt dat je bij de deur bent om hem op te wachten. En het mooie is, als dat ook al nog zo is als je 5 jaar getrouwd bent, of als je misschien 40 jaar getrouwd mag zijn, dat als je man graag naar huis komt en je vindt het fijn, je vindt het fijn je vrouw weer te zien en je weet dat ze aandacht voor je heeft, en dat ze vraagt hoe het weer gegaan is, en dat je ze als vrouw ook heerlijk vindt dat je man weer thuis komt, want je weet nog steeds dat je van hem houdt en tijd voor je neemt. Maar dat spreekt niet vanzelf. Dat sprokkelende van je verkeringstijd kan er zomaar afgaan. Weet je hoe dat komt? Door gebrek aan aandacht voor elkaar. Van allebei de kanten. Dat is triest. Want wat we nu gelezen hebben, dat is eigenlijk ook bedoeld als voorbeeld van dat andere. Dat je zou kunnen zeggen tegen je kinderen, als je wilt weten hoe dat de Heer Jezus zijn kerk met elkaar omgaan, nou let dan maar op hoe graag je vader weer thuis komt om je moeder weer te zien. Zo verlangt Jezus naar zijn gelovigen, naar zijn kerk. En let maar op hoe je moeder je verlangt, hoe je moeder verlangt dat je vader weer thuis komt. En dat ze blij is hem te zien. Zo verlangt de gelovige Jezus weer te ontmoeten. Ja, wat kan er in een mensenhart een sterk verlangen zijn naar de komst van degene die je lief hebt? Alles zou je willen opofferen om dat verlangen te bevredigen. Zelfs onder je werk, als zie je uit naar die persoon. En een treffend voorbeeld vinden we daarvan ook in de Bijbel. Dat zien we bijvoorbeeld bij de moeder van Sisera, die al naar hem uitzag naar de komst van haar zoon, die gedood was in de tent van Jahel. En dan lees ik in de schrift, ze keek uit door het venster en schreeuwde door de tralien. Waarom vertoeft zijn wagen te komen? Ze kon het wachten bijna niet uithouden. Maar tevergeefs echter heeft ze gewacht en uitgezien door de tralies van het venster van haar huis. Hij kwam niet. Is deze moeder van Sisera niet het beeld van hen wiens hoop uitgaat naar de wereld? En die ook straks zullen moeten ervaren dat alles tevergeefs is geweest. Ja, er is echter één verlangend uitzien. Dat eenmaal volkomen vervulling zal vinden. En dat is het verlangen naar de Heer Jezus Christus. Dat Gods geest werkt in het hart. Dat verlangend uitzien naar de Christus, dat trilde door het hele Oude Testament in een profetie, in de psalmen, ook in de geestelijke liederen. Denk maar aan Jacob. Hij zei op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En Mozes heeft Christus dag van verre gezien en is verblijd geweest. En Israël klaagde. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchtloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? En zouden de herders in Efrata's velden niet gebeden hebben, ach, dat gij de hemelen scheurde, dat gij wederkwaamt, dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten? Maar niet alle mensen hebben verlangd naar Christus. Nee, zo baden de mensen in Gadara, dus de Gadarenen, wie zwijnen in de diepte van de steilte waren gevallen, dat Jezus uit hun landpalen mocht weggaan. Ja, ze hadden meer op met de zwijnen dan met Jezus. En zo is het nog. Velen hebben liever dat Christus weggaat dan dat hij komt. Nee, ze moeten niets van het evangelie hebben. Maar anders was dat met de bruid uit het Hooglied. Die bruid uit het Hooglied, zij verlangt naar de komst van haar bruidegom. En zodra ze hem ziet, dan roept ze het uit in onze tekst. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen en huppelend over de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. En hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. In deze woorden beluisteren we de adventsvreugde van Christus Bruidskerk. Bij deze adventsvreugde van Christus Bruidskerk willen we stilstaan bij een viertal gedachten. In de eerste plaats willen we stilstaan bij de stem van de bruidegom. Ten tweede over de komst van de bruidegom. Ten derde over de gang van de bruidegom. En ten vierde over de gestalte van de bruidegom. Dus de stem, de komst, de gang en de gestalte van de bruidegom. In de eerste plaats willen we stilstaan bij de stem van de bruidegom. En heel de schrift spreekt van Christus en zijn komst op aarde. En zo ook het Hooglied van Salomo. In het Hooglied hebben we dus een beschrijving van de omgang van koning Salomo met zijn bruid, de zwarte Sulamiet. En de inhoud is dus een typisch profetische weergave van Christus en zijn bruidskerk, zoals ik zei. En het geestelijk leven van de kerk vindt zijn tekening in het Hooglied. Zowel statelijk als standelijk leven van Gods volk. Want de staat van de genade van Gods kinderen ligt vast. Maar ze verkeren niet altijd in dezelfde toestand. Nee, dat standelijk leven dat is zo afwisselend. En in onze tekst blijkt dat haar bruidegom is heen gegaan. En waarom? Nou, dat weten we niet. En door de tralies van de vensters van haar huis ziet ze hem weer terugkomen. En het is die komst van haar beminde dat haar doet uitroepen, dat is de stem van mijn liefste. En de vreugde over de stem van die bruidegom, dat is ook de vreugde van Christus Bruidskerk over de komst van de heiland in deze wereld. En ook over zijn komst in het hart. Jezus Christus, de Zoon van God, hij heeft een bruid. En die bruid, die is hem door de Vader van eeuwigheid geschonken. Ja, hij zelf heeft die bruid met zijn dierbaar bloed gekocht. En de Heilige Geest, de ware bruidswerver, heeft haar hem toegevoerd. Ja, spreekt de Heere niet tot zijn volk. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Johannes op Patmos, die zag de kerk des Heren als een bruid die voor haar bruidegom versierd was. En heel het werk van Christus loopt uit op de bruiloft van het Lam. En nu gaat die bruidskerk op aarde vaak als de bruid uit het Hooglied. En soms is die hemelse bruidegom nabij en dan is hij weer ver weg. En dan zegt de kerk met Jacob, met Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik merk hem niet. En gelukkig is Jezus niet alleen een komende maar een gaande, maar ook een wederkerende heiland. Hij komt terug. En de oorzaken van het heengaan van de Heer Jezus zijn ook heel verschillend. Soms is het tot beproeving en tot onderwijzing. Want tot zijn discipelen zegt de Heer Jezus, het is u nut dat ik heen ga, anders kan de trooster niet tot u komen. En nu is dit het opmerkelijke. In alle gemist blijft de afwezige Christus de liefste van de bruid. Maar dat kan ook niet anders. Want er is een innige band gelegd tussen Jezus, de bruidegom, en zijn bruidskerk. Immers die bruidskerk kent Jezus opzoekende liefde. Want hij sprak tot haar hart. En die bruidskerk heeft hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Dit is de stem van mijn liefste. Dat zegt de bruid uit het Hooglied. En wat luistert de liefde toch scherp? Want liefde is het onuitroeibaar wortelleven van al Gods kinderen. En ze kunnen in alles bestreden worden. En je kunt in een donker zielsgemis rondtasten. Je kunt als Petrus de Heere wel eens verloochenen. Maar niet ophouden hem lief te hebben. Niet dat dit liefhebben altijd beleefd en gevoeld wordt. Nee, wat kan er ook een inzinking zijn. Maar komt de Heer en spreekt hij tot de ziel, dat is de stem mijn liefste. Wat is dat groot. En wat verrassend zijn stem te horen, want de stem van Jezus is zo zoet. En dat wil hij nog tot zijn zwarte bruidskerk op aarde spreken wil. Ja, het is alles verzondigd en verbeurd van onze kant. Het is uit het hart gegrepen wanneer een dichter zegt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemel beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God. En goddelijke zaken. Dies heb ik al die leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen wraken. Ja, die adventsvreugde van de bruidskerk over de stem van haar liefste, dat is dezelfde vreugde geweest in de hof van Eden toen de Heere zei tot de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Gemeente, dat is de stem van mijn liefde. Dat is de stem van onze liefde terstond na de diepe val van de mens. Dat is de stem mijn liefde. En de profeet Jesaja riep het uit, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. En in deze messiaanse woorden horen we de stem van onze liefde. Zo was er adventsvreugde in de harten van de vromen in die oude bedeling telkens weer. Als de Heere sprak over de komst van zijn zoon. Hoe verlangend zagen ze uit, die Israëlieten, die gebogen gingen onder schuld en zonde. En ze hadden een verlosser en ze hadden een zaligmaker nodig. Nee, geen wonder dat er vreugde was in de tenten van de ware gelovigen, toen de profeet Maleachi Gods boodschap overbracht, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is de stem mijns liefste, zegt de bruidskerk. Ja, en die bruidskerk die heeft leren luisteren naar de stem van God. Want de wereld, is doof voor de stem van God. Doof voor het roepstemmen van het evangelie. Wij allen zijn door de zondeval doof voor het evangelie van de genade. Want waar geen zondenood gekend wordt en men niet ontdekt wordt, is aan zijn verloren staat, waar men niet overtuigd wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel, daar heeft ook het adventsvreugde geen bekoring. Daar gaat die blijde boodschap langs ons heen. Maar als die blijde boodschap langs ons heen gaat, dan missen we ook de adventsvreugde van de bruid uit het Hooglied. Dan missen we het blij vooruitzicht dat Gods volk streelt. De blijdschap dat God in Jezus Christus een weg tot zaligheid ontsloten heeft, dan missen we de ware vreugde over Jezus' komst in de wereld. Want alleen de bruidskerk hoort en begrijpt de stem van haar liefde. Ja, velen horen nog wel het evangelie, maar ze begrijpen het niet. Hebben de fariseeën en de schriftgeleerden de stem van een profetie verstaan? Nou, als dat zo was, dan hadden ze geloofd dat dat kind in Bethlehem geboren de beloofde Messias was. Dan hadden ze gezegd, toen die wijzen uit het oosten kwamen en die vroegen naar die geboren koning der Joden, omdat ze zijn ster gezien hadden, dan hadden ze gezegd, dat is de stem van mijn liefde. En heeft het Joodse volk de stem van de Heere begrepen? Nee, want dan hadden ze Jezus niet verworpen, maar in hem geloofd. Dan hadden ze hem aangebeden. En die arbeidsvreugde van de bruid uit het Hooglied, die werd het deel van Jozef en Maria toen de engel Gabriel kwam. En denk ook maar aan Zacharias en Elisabeth. Denk aan de herders in Efrata's velden, de wijzen uit het oosten. Denk ook aan de oude Simeon en Anna. Die hebben de stem van hun liefde gehoord in de verschijning van engelen of andere openbaringen van God. Ja, met wat een vreugde gingen die herders naar de kribbe van Bethlehem. En met wat een vreugde doorstroomde Simeon en Anna toen ze in de tempel het kindertje Jezus mochten zien en omhelzen en dat ze hem mochten aanbidden. Nee, het is niet dat de bruidskerk altijd de stem van haar liefde hoort. Nee hoor, andere stemmen hebben soms ook voorrang. Dus zo de stem van de Satan, die je veel influistert. De stem van de wereld, die haar verleiden wil tot afval. Dan de stem van de binnenpraters, die haar benauwt. Stem van de oude mens, die haar doet murmureren. Maar komt de Heer, dan maakt Hij je wakker. En dan spreekt Hij tot je ziel. En dan is het weer, dat is de stem van mijn liefste. En Gods kinderen weten te onderscheiden. Dat zei Jezus ook van hen toen Hij sprak. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zo ze verstaan de stem van hun herder. En wanneer de Heere tot hen spreekt. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Dan zeggen zij, dat is de stem van mijn liefde. Of wanneer gij zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn, of door het vuur, de vlam zal u niet aansteken. Dan roepen ze uit, dat is de stem van mijn liefste. Of als hij zegt, zoon, dochter, wees welgemoed, je zonden zijn je vergeven. Ja, ook dan is het, de stem, dat is de stem van mijn liefste. En die bruidskerk die beluistert de stem van de Heer in oorlogen, geruchten van oorlogen, in de rampen, in oordelen. En die bruidskerk beluistert de stem van de Heer bijzonder in zijn woord. En wel dat haar bruidegom Jezus wederkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dat is de adventsvreugde van de nieuwtestamentische gemeente. De bruid uit het Hooglied heeft ook vreugde. Die heeft ook vreugde over de komst van de bruidegom. Onze tweede gedachte. Die bruid uit het Hooglied die jubelt. Dit is de stem van mijn liefste. Ziet hem. Hij komt. Springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Ja, wat had ze uitgezien naar zijn komst. Wat had ze hem gemist. En zo hebben nu al de kinderen van God in de oude bedeling uitgezien naar de komst van die hemelse bruidegom, Jezus Christus. En in de volheid des tijds is Jezus, de Zoon van God, in ons vlees gekomen. En hij kwam op aarde om zijn borgwerk te volbrengen, om aan Gods recht te voldoen, om zondaren zalig te maken. En wat een vreugde bij allen die die vertroosting Israëls verwachten, toen die blijde boodschap van Christus' geboorte gehoord werd. Want toen was het zoals de dichter zingt: men hoort der vromen tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Ja, Christus komt tot zijn volk, en moest het eigenlijk niet andersom zijn. Behoort een zondaar niet tot Jezus te gaan? Ja, maar al zou hij willen, dan kan hij toch niet. Want er zijn heuvelen en bergen die scheiding maken, de weg versperren. En die missende bruidskerk, die weet geen weg tot haar bruidegom te gaan. Er is geen weg. Ja, er zijn wel bergen. Bergen vol zonde en schuld en heuvelen van klein geloof, heuvelen van ongeloof, bergen van mismoedigheid, heuvelen van onkunde. Ja, al die bergen en al die heuvels, die maken scheiding tussen God en de ziel. Want zegt de Heer niet, het zijn uw ongerechtigheden die een scheiding maken tussen God en u. En als God, God in ons leven wordt en de zonde zonde wordt door ontdekkende genade, dan voel je die pijn van scheiding die er is tussen u en God. En menig een die probeert over die bergen van zonde en schuld heen te komen. Maar dat is onmogelijk. Daartoe is hij of zij onbekwaam. Nee, geen goede werk. Geen deugden en plichten. Geen tranen en zuchten brengen je over de bergen en heuvelen van zonde en schuld heen tot God. Hij, God, moet zelf komen. En hij is gekomen in Christus Jezus. En dat is nu de adventsvreugde van de bruidskerk. En als jij, ontdekt en verslagen zondaar, vermoeid neerzit en geen weg ziet, maar wel die hoge bergen van zonde en schuld, onmacht en dood, dan komt die hemelse bruidegom, Jezus Christus. Hij kiest zijn weg over die bergen en heuvelen waar jij geen raad meer weet. En de blijde jubel, die adventsvreugde van Gods volk, dat in de geboren koning der Joden hun zaligmaker ziet, die blijde jubel is, ziet hij komt, springende op de bergen, huppelende over de heuvelen. Ach, zegt iemand, waar komt hij dan vandaan? Hij kwam uit die eeuwige vredesraad in de stilte van de eeuwigheid, waar God de drie-enig de reeds gevallen mens zag liggen en de Vader die eiste dat aan zijn gerechtigheid genoeg zou geschieden. En de Zoon, hij werd borg en de Heilige Geest op zich nam om de zaligheid van de zondaar toe te passen. God was bewogen van eeuwigheid en wilde een deel van de gevallen mensdom redden. En daarom gaf hij uit eeuwige zondaarsliefde zijn enig geboren zoon en zaligmaker. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet hem, hij komt, de Christus, vanuit de heerlijkheid van zijn vader, op een zondige aarde, in een godvijandige wereld, om daar te gaan lijden en daar te gaan sterven, en die ontzettende toorn van God over de zonde te gaan dragen en wegdragen. Ziet hem, hij komt op de heuvel van Golgotha, om daar te sterven voor zijn volk, maar dan komt hij ook naar zijn opstanding op de Olijfberg, om van daar naar de hemel te varen. Zijn opname in de hemel en zijn machtige wederkomst, dat is het einde van zijn komst op aarde. Vrucht van zijn komen op de bergen van zonde en schuld. En zonder Jezus' komst in het vlees zou niemand enig uitzicht hebben op het eeuwig zalig leven. Nee, die bergen van zonde en schuld, die benemen ons alle uitzicht. En dan de berg van de dood. Zonder Jezus, zonder borg, zit menig kind van God te treuren uit te zien naar zijn komst in het hart. En wel nu, tot u, tot jouw verdrukte en ongetrooste ziel, komt ook vanmorgen die adventsboodschap dat Jezus is gekomen op die bergen, op die heuvelen van zonde en schuld. En de bruid uit het Hooglied, zij jubelt, ziet hem. Hij komt springende op de bergen en huppelend op de heuvelen, springende net als een ree of een welp der herten. Een welp der herten, dat kunnen we ook voor bedenken als een gezelle. Zo'n rank diertje dat met grote sprongen komt aanlopen. Niet kruipend als een slak, maar springend als een jonge gazelle. Ja, hij wil graag komen. Hij wil spoedig komen. Hij verlangt ernaar. En als een jonge gazelle is hij in aantocht. Hij verlangt naar zijn kerk. Hij verlangt naar zijn bruid, want hij heeft haar gekregen van zijn vader. Ze is een geschenk van hem. Hij heeft haar gekocht met zijn bloed en zichzelf voor haar overgegeven. Zo lief heeft hij haar gehad. Ziet hem. Hij komt springende, net als een ree of een welp der herten. Ja, een hert kiest zijn weg over bergen en heuvelen. En dat dier, dat springt dan zonder moeite over bergen heen, van rotsblok tot rotsblok, zonder enig bezwaar. En Jezus, geboren in Bethlehem, is een bekwaam zaligmaker. Hij komt, springende op de bergen van zonde en schuld. Op bergen van bijgeloof en bergen van ongeloof. Mismoedigheid en onwetendheid. En hij is bekwaam om de zonde en schuld weg te dragen. Om die zonde en schuld te verzoenen. Bekwaam om de dood en hel te overwinnen. Bekwaam om graven te openen. Bekwaam om het hardste hart van de zondaar te vertederen en voor hem te openen. Hij is bekwaam om je ziel te redden. Bekwaam om u, om jou en mij de hemel te openen en tot de Vader te leiden. Bekwaam om je te troosten en de tranen van de ogen te wissen. Hij is bekwaam om je vreugde en blijdschap te geven. Niet alleen springende, maar ook huppelende komt die zaligmaker op bergen en heuvelen van zonde en schuld. Huppelende van blijdschap. Wat is Jezus bereidwillig om zondaren zalig te maken? Ook vanmorgen hier in Urk. En tegen de Vader zei hij: zie, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Ja, tot een onreine, zei Jezus, ik wil, word gereinigd. Gemeente van Urk, twijfel niet aan de bereidwilligheid van die heiland om zondaren zalig te maken. Ook niet voor jezelf. Ziet wat hij al niet gedaan heeft om een weg te banen tot zaligheid. En wat voor bemoeienis. God heeft met u en jou, heeft vanaf de bril God heeft het gehad God heeft bemoeienissen met je gehad vanaf je jeugd af. En je wordt de weg der zaligheid verkondigd in die geboren koning der Joden. Nee, het ligt niet aan God. We willen niet of we willen niet zoals God het wil. En daarom zeg ik u vanmorgen, ziet, hij komt. Springende op de bergen en huppelende over de heuvelen. Want er is in de hemel blijdschap over één zondaar die tot bekering komt. Er is blijdschap bij Jezus wanneer hij weer met de zijnen verenigd is. Want hij verlangt naar zijn bruidskerk. En deze op haar beurt roept het uit in die adventvreugde. Dat is de stem van mijn liefste, ziet hem, hij komt. Springende op de bergen, huppelende over de heuvelen. Ja, en soms kan hij zich geruime tijd verborgen houden dat die bruidskerk hem niet ziet. Je kunt je zo verlaten voelen. Ja, maar als hij zich openbaart, wat een vreugde brengt dat in de ziel. Wat een blijdschap bracht Jezus' komst op de bruiloft van Kana. Wat een blijdschap bracht Jezus' komst bij Maria en Martha, die weenden bij Lazarus' dood. Wat een blijdschap bracht Christus' komst in de hof van Jozef en bij die weenende Maria Magdalena. Ja, zalig uur wanneer Jezus komt op de bergen van je zonde en schuld. En hij komt er zowel over als dat hij er opkomt, want zijn weg is over de bergen en heuvelen. Maar hij moet toch elke bergtop nemen. We werken graag over de zonden heen, maar de Heere doet niet alsof er geen zonden zijn. Hij komt op de bergen en heuvelen en hij bepaalt je bij je zonden en ellende. En hij neemt je al je zonden en schuld over, kind van God, omdat hij zelf tot zonde gemaakt is, opdat gij gerechtvaardig God zou zijn in hem. Zijn komst is er die heil volmaken kan. En mocht dan de oud-testamentische kerk met adventvreugde vervuld uitroepen, dat is de stem mijns liefste, ziet hem. Hij komt springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Ook de nieuw-testamentische gemeente mag met het oog op Jezus' wederkomst dit overnemen. Ja, is er een uitzien? Is er ook een heimvee naar Jezus' wederkomst? Ja, wat zal dat wezen? Wat zal dat wezen wanneer de Zoon des Mensen zal verschijnen op de wolken? Alle oog zal hem zien. Maar Gods volk zal aan zijn voeten neerzien. En ze zullen hem aanbidden. Want dan komt hij om nooit meer heen te gaan. Dan zal de bruidskerk altijd bij de Heere zijn. Nu is die kerk nog adventskerk. Ze ziet Jezus al komen. En bij de vreugde over zijn komst spreekt ze bewonderend. Daar gaat het over in onze derde gedachte. De gang van de bruidegom. Want die bruid uit het Hooglied, die vergelijkt haar bruidegom met een ree of met een welp der herten, zoals ik zei, een gezelle. Een jonge gezelle. Die jonge herten, ach, dat zijn toch van die lieve, bevallige, onschuldige dieren. Ze zijn vlug, ze zijn vaardig, ze zijn sierlijk en snel in hun gang. En zijn de gangen van dat hert op die bergen en heuvelen en in die diepe dalen door de bossen. En nou zegt die bruidskerk, die kan hetzelfde zeggen van haar hemelse bruidegom Jezus Christus. Want die zaligmaker is als een ree of een welp der herten. Een gezelle, zo lieflijk. Want Jezus is schoner dan de mensenkinderen. En genade is op zijn lippen uitgestort. Ja, de bruid, die heeft al op een verschillende manier zijn lof verkondigd. Want ze zegt, als een appelboom onder de bomen van het woud, alzo is mijn liefste onder de zonen. En ik heb grote lust in zijn schaduw en zit daaronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En de kerk jubelt en die roept het uit. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Wat een schone gang maakt Jezus. Hij kwam op de bergen van zonde en hij ging in de diepe dalen van onze ellende. Wat is hij schoon in zijn diepe vernedering, liefelijk in de kribbe. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, gij dochteren van Jeruzalem. Ja, mijn liefste is gelijk een ree of een welp te redden, zo zachtmoedig. Zei Jezus niet, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nee, hij schold niet terug toen hij gescholden werd. Hij verdroeg alles. En hij aanvaardde die diepe vernedering als borg met volkomen overgave van het hart. Nee, hij had geen dak boven zijn hoofd, geen steen om zijn hoofd op neer te leggen. Zo was hij minder dan de vogelen des hemels die nog nesten hebben. Hoe zachtmoedig heeft hij de zijnen onderwezen wanneer ze verkeerd waren. Ja, de meesten, niet de meester, nee, de meesten wilden ze zijn. Ze wilden hun voeten niet gewassen hebben. En hoe zachtmoedig handelde hij met zijn moeder bij het kruis toen hij zei tot Johannes. Zie uw moeder, zei hij tot Maria. Zie uw moeder, zei hij tot Johannes en tot Maria, zei hij, zie uw zoon. Nee, de zaligmaker is niet hard. Hij verstoot niemand die in oprechtheid tot hem komt. Hij pelt je noden. Hij heelt je wonden. Hij troost je in rouw. Hij richt de gebogenen op. Hij ontfermt zichzelf over de kinderen. En hoe zachtjes kan hij je onderwijzen en leiden op de rechte weg. Zachtmoedig toespreken. Ook vanmorgen hier in Urk. Dochter, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Mijn liefde is gelijk een ree of een welp der herten. Zo onschuldig. Ja, dieren, dat zijn toch onschuldige beesten. Vooral jonge herten. En Jezus, die hemelse bruidegom, is onschuldig. Hij heeft geen zonde gekend, nog zonde gedaan. Vandaar dat in het oude verbond onschuldige dieren werden geofferd. En die dieren konden de schuld van de mensen niet wegnemen. Ze wezen op Christus als het lam van God. En al die oud-testamentische offeranden die wezen heen op dat ene volmaakte offer Jezus Christus. En dat te weten dat hij als een ree of een welp der herten onschuldig is. Ach, dat is zo troostvol. Want zo alleen kan hij onze borg zijn, onze schuld voldoen. Want iemand die zelf schuld heeft, kan de schuld van anderen niet betalen. Nee, mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten zo vaardig. En wat een liefelijke gang heeft dat jonge hert. Ga in gedachten, zie je dat op de bergen en in die diepe dalen en in de wouden. En hoog waren die bergen. En diep waren die dalen welke Jezus betrad toen hij de schuldenlast en het kruis de verzoening droeg. En steil waren de heuvelen en helse bestrijdingen en duister de valleien van Gods verlatenheid die hij gaan moest. En die kruisheuvel, dat was de moeilijkste top om te nemen. En hij nam die vaardig als een ree of een welp der herten. Want hij was waarachtig God en waarachtig mens. En hij deed dit om te kunnen komen bij de poorten van je ziel en je daartoe te fluisteren, kind van God. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En hij stierf op Golgotha om voor je de poort des hemels te openen. Jezus is vaardig als een ree of een welp der hert. Hij komt. Blijf niet op afstand. Nee, hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. En schreien tot hem vlucht. En zijn verlossingen zijn sneller dan de snelheid van die gazelle. Want wanneer die herders daar in de Efrata's velden nog tobbend hun weg gaan, dan zijn de engelen al op weg om hun vrede te verkondigen. En wanneer die oude Simeon in de tempel komt, is dat niet te vergeefs. Dan staan daar al Jozef en Maria met het kind Jezus. En zijn ogen hebben zijn zaligheid gezien die God bereikt heeft, al de volken. Ja, de gangen van Jezus in deze wereld zijn als een ree of een welp der herten op de bergen. En soms zie je hem duidelijk. En op andere tijden, dan houdt hij zich verborgen. En moet Gods kind met je opklagen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik merk hem niet. Dan zie je alleen maar hoge bergen. Dan zie je alleen maar bezwaren. Dan zie je alleen maar diepe dalen van mismoedigheid. Maar wanneer de ziel de Heere mist, dan is er geen uitzicht. Dan is alles donker. Dan is alles onmogelijk. Maar ziet Gods kind in de Christus, dan is er hoop. Dan mag ze zeggen, hij is als een ree of een welp der herten. Ja, zijn gang is schoon en zijn gang is niet te stuiten. De gangen van Jezus in het hart zijn als van een ree of een welp der herten. Ja, hij komt op alle bergen van ongeloof en van eerbeelding. En hij maakt ze alle vlak. Hij komt in alle diepten van ellende en hij troost je. En hij leert je volgen door de dood tot het leven. En hij leert je ook zijn kruis opnemen. Zijn komst in de wereld, in je hart en in je leven, dat brengt licht. En dat verandert de doodschaduw in de blinkende morgenstond. Vol leven en vreugde. Daarvan zingt de dichter in Psalm 16 het zesde vers, dat wij ook gaan zingen. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het zesde vers van Psalm 16. Over onze vierde gedachte, over de gestalte van de bruidegom. Want de bruid uit het Hooglied die verblijdt zich over de weldaad dat zijn blik mag slaan op de gekomen bruidegom. En ze zegt, ze ziet hem staan achter de muur kijkende uit of door de vensters blinkende uit de traliën. Ze ziet hem staan achter de muur. En die muur van dat huisje van die bruid in Sulamit, hij kijkt door het venster, door die spijlen heen. Want de ramen waren in die tijd natuurlijk niet van glas. Maar ramen waren openingen in de muur. Dat zie je ook vaak in zuidelijke landen, waar niets anders is dan een opening. Opening in de muur. En die muren die waren niet zo smal als bij ons, maar dat waren blokken zo van 20, 30, 40 centimeter breed. Dus dat waren stevige muren. Ja, een dier of een inbreker die kon er dan wel door. Hè, en die kon daar ook naar binnen komen. Dus wat deed men? En dat zie je ook in die zuidelijke landen. Er zitten allemaal tralies, er zitten allemaal spijlen in. Dus die zitten vrij dicht op elkaar, zodat ook niet een onreine zwerfhond al gauw zich erdoor tussendoor kon wringen. Dus tralies in de opening van die dikke muur. Dan kon iedereen zomaar niet naar binnen komen. En nu kijkt Salomo even door het raam, de tralies van het huis naar zijn bruid. Ja, en zoals je vriend even eerst op het raam tikt, ja, dan zie je hem staan. En ze ziet hem, staande achter een muur, kijkend door het venster, de tralies. En er zitten twee kanten aan. De ene kant dat ze hem kan zien, ze ziet zijn gezicht. Ze ziet hem blinken, stralend van vreugde door het venster, door die tralies heen. En zo laat Jezus zich zien. Door het venster, door de tralies. Van de bediening van het woord heen. En de bediening van de sacramenten. Hij laat zich zien. In de bediening van de verzoening. En die bruidegom die staat daar niet als een vreemde. Maar als een goede bekende. Als een vriend. En als vreemden zich bij ons vervoegen achter, dan bel je aan. Vroeger klopten ze op de deur. Maar alleen bij een intieme vriend of mensen die je goed kent, tik je tegen het raam, je kijkt naar binnen en je vraagt op die manier toegang. En zoals de bruidegom uit het Hooglied, gaat de Heer nu met zijn volk om. Hij is geen vreemde voor hen, geen onbekende. En hij behoeft bij zijn uitziend volk niet te kloppen. En wel als de bruidskerk op het bed van zorgeloosheid ligt en slapend is. Denk maar aan het vijfde hoofdstuk, dat hij op de deur klopt en dat hij roept, doe mij open. Maar het is dag, de zon schijnt, het is licht. En dan ziet de kind des Heeren hem altijd staan achter de muur. Ja, vaders en moeders die staan ook wel eens achter de muur om door het raam te kijken als ze naar binnen gaan. En dan turen ze naar binnen om te kijken hoe dat de kinderen zich bezighouden bij hun afwezigheid. En zo staat de gekomen Christus achter onze muur, kijkende door de vensters, en hij ziet hoe het met ons gesteld is. De Heere ziet ons in al ons doen en laten. En hij legt zijn oor te luisteren naar onze gesprekken, en heeft een welgevallen naar zijn volk dat ze mag gedragen, overeenkomstig zijn wil en tot zijn eer. Ja, dat naar hem zoekt, dat naar hem verlangt. Dat hem niet missen kan. En dat je met de bruid uit het Hooglied bij het zien van Christus jubelt. Dit is de stem van mijn liefste, ziet hem. Hij staat achter de muur, kijkende uit het venster, blinkende uit de tralies. En omdat de meeste ramen in oostelijke oudheid geen glas hadden, waren ze voorzien van tralies. Je kon er dus makkelijk doorheen zien. Maar hierbij was je nog niet met elkaar verenigd. Stond de een al kijkend buiten, de andere al turend binnen. Dan was er nog een muur tussen. Nog een zekere scheiding. En heel het oud-testamentische kerk heeft Christus gezien achter die muur van al die ceremoniële wetten. Blinkende door de tralies, maar hij was nog niet verschenen aan zijn kerk. En binnen kwam hij toen het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Johannes 1. En toen werd het heimwee van die bruidskerk vervuld. Maar met Christus' komst in de wereld is het licht der lichten opgegaan. Met zijn komst scheen het licht in de duisternis. Want het volk dat in duisternis zat, ja, dat heeft een groot licht gezien. En wanneer Christus de zon der gerechtigheid opgaat in je hart, dan wordt het licht. En die bruid uit het Hooglied, die ziet haar bruidegom blinkende door die traliën. En Johannes zegt ervan, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. De levend gemaakte bruidskerk, die ziet haar hemelse bruidegom blinkend. Jezus Christus, hij blinkt uit. Hij blinkt uit in liefde, in trouw, in ontferming, in moed en kracht, ja, in al zijn deugden. En die adventsvreugde van de bruid uit het Hooglied, dat ze haar bruidegom zag achter de muur, kijkende door de vensters en blinkende door de tralies, is ook de adventsvreugde van de Nieuwtestamentische kerk. Ja, Christus is verheerlijkt in de hemel. En hij staat daar, als het ware, achter dat wolkengordijn. Maar in deze muur heeft God vensters. En hij kijkt door deze muur heen naar zijn kerk op aarde. En hij weet van al haar leed en van al haar strijd en haar heimwee. En de kerk op haar beurt, die ziet door de vensters van de hemel haar hemelse bruidegom, Jezus Christus. En als ze welgesteld is, dan bidt ze: kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. En laat dat ook onze adventsvreugde mogen zijn van de kerk in deze tijd. Ziet, hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Ja, Jezus komt weder. Hij heeft het beloofd. En nog staat hij kijkende door de vensters van de hemel en blinkende door de tralies. Hij komt. Mag ik eens vragen, is dat ook u of jouw adventsverlangen? Is dat ook uw of jouw adventsvreugde? Dat kan alleen bij Jezus komen in de wereld. Zijn geboorte in Bethlehem. En als die geboren koning Jezus Christus ook jouw koning in het hart geboren is. Ja, voor een zwarte sulamiet, voor een arme zondaar, is Christus het hoogste volk. Maar hij komt. Hij zoekt een bruid, de bruid van de Heere te worden. Ja, en dan? Dan zullen er straks geen muren meer zijn. Dan zullen er straks geen tralies meer zijn. Nee, die de nabijheid bij Jezus zullen verhinderen. Want alles wat je belette om die volle gemeenschap met Jezus te smaken hier op aarde, dat is dan voorgoed voorbij. Dan is alle zonde voorbij. Alle schuchterheid. Alle aanklevend ongeloof. Ja, alle strijd. Ja, dan zal de volle vreugde zijn. In alle rust en volmaakt zijn bij hem in de hemel. Hier is het nog vaak door de tralies heen. Maar als het sterven wordt, dan wordt je vergund te zeggen: nu ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, tot roem van zijne goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen.